Zo, we gaan vandaag het laatste hoofdstuk van het boek van Richteren zien. Het boek van Richteren is denk ik wel een hele uitdaging geweest. En we hebben ook gezien dat de goddeloosheid onder het volk van God alleen maar toenam naarmate dat het boek van Richteren vorderde. En vandaar gaan we ook zien als een vervolg van het verhaal van die leviet die zijn vrouw had aangeboden en de inwoners van Gibea die daar misbruik van gemaakt hebben, die die vrouw ook aangerand hebben en uiteindelijk ook gedood hebben, hoe hij die stukken eruit Israël stuurde van die vrouw en hoe de stammen waren samengekomen om wraak te nemen. En dan hebben we ook gezien vorige keer in hoofdstuk 20 hoe tot twee maal toe die stammen met een overmacht van een leger zelfs twee keren een nederlaag leden tegen de stam van Benjamin. En dat de derde keer dat hen de overwinning wordt gegeven, dat ze dan wel in staat zijn om de stam van Benjamin te straffen omdat zij het niet wouden opnemen voor de rechtvaardigheid, omdat zij die stad Gibea en haar inwoners wilden verdedigen met het kwaad wat zij gedaan hadden. Maar ja, nu zitten we dus met een probleem, want 600 man zijn maar overgebleven van de stam van Benjamin. Die stam is bijna zo goed als volledig uitgeroeid. En we zijn vorige keer ook gestopt en ik heb even naar de laatste woorden van het boek van Richter verwezen, waarin wordt gezegd, iedereen deed wat goed is in zijn eigen ogen. En dat gaan we vandaag ook zien, want ze willen dat probleem oplossen. Ja, ze kunnen toch niet toelaten dat een stam van Israël verloren gaat. En ze gaan het proberen op te lossen op hun eigen wijze, zonder God daarin te consulteren. Hoofdstuk 21, vers 1, daar lezen wij: de mannen van Israël nu hadden te Mizpa gezworen: niemand van ons zal zijn dochter aan een Benjamiet tot vrouw geven. Toen dat het volk te Bethel gekomen was en daar tot de avond voor Gods aangezicht bleef, verhieven zij een stem en weende luid en zeiden: waarom, Heere, God van Israël, is dit in Israël geschied, dat er thans een stam uit Israël gemist wordt? De volgende morgen in de vroegte bouwde het volk daar een altaar en bracht brandoffers en vredeoffers. En de Israëlieten zeiden: wie uit alle stammen van Israël is niet in de gemeente opgekomen naar de Heer. Zij hadden namelijk een dure eed afgelegd tegen wie niet zou opkomen naar de Heer te Mizpa, luidende: hij zal stellig ter dood gebracht worden. De Israëlieten hadden echter medelijden met hun broeder Benjamin en zeiden: heden is er één stam van Israël afgesneden. Hoe kunnen wij aan hen die overgebleven zijn vrouwen verschaffen, nu wij bij de Heer gezworen hebben om hun geen van onze dochters tot vrouw te geven? Daarom zeiden zij: is er één uit de stammen van Israël die niet naar de Heer te Mizpa is opgekomen? Toen bleek dat er uit Jabes en Gilead niemand naar de legerplaats tot de gemeente was gekomen. Men stelde een onderzoek in onder het volk en zie, er was daar niemand uit de inwoners van Jabes en Gilead. Toen zond de vergadering daarheen 12.000 man uit de krijgslieden met bevel: gaat en slaat de inwoners van Jabes en Gilead met de scherpte van het zwaard, ook de vrouwen en de kinderen. Maar doet het al dus, slechts al de mannen en al de vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad, zult gij met de band slaan. En zij troffen onder de inwoners van Jabes en Gilead 400 meisjes aan, maagden die geen gemeenschap hadden gehad met een man. En zij brachten deze naar de legerplaats de Silo in het land Kanaan. Daarna zond de gehele vergadering een boodschap tot de Benjaminieten die op de rots Rimmon waren en kondigden hun vrede aan. Toen keerde Benjamin terug en men gaf hun de vrouwen die men uit de vrouwen van Jabes in Gilead in leven had gelaten. Toch waren er nog niet genoeg vrouwen, voor hen. Oké, Israël, nadat zij die strijd tegen de stam van Benjamin hebben gevoerd, hebben een eed afgelegd. En die eed was: niemand van onze stammen, van al die overige stammen van Israël, zal een vrouw geven aan de stam van Benjamin. Ja, dat geeft natuurlijk een probleem. Want heel de stam van Benjamin, op 600 man na, was uitgeroeid. Dus hoe gaan die zichzelf kunnen voortplanten, vermenigvuldigen? En ze doen dan navraag, en dat is eigenlijk de eerste keer dat ze... Ja, wat konden ze doen? Ze konden misschien gaan erkennen dat wat ze gezegd en gedaan hadden fout was, maar nee. Ze raadpleegden niet God van: God, wat moeten wij doen? Ze komen zelf met een idee naar voren dat ze zich afvragen: is er eigenlijk wel iemand geweest in ons midden die eed niet heeft afgelegd? Is er ergens iemand uit Israël niet gekomen naar de vergadering toen wij hen hebben geroepen? En ze komen erachter dat uiteindelijk uit Jabes en Gilead, daar was inderdaad van de inwoners van Jabes, Jabes is een stad en Gilead is het gebied. En als je je nog herinnert, er waren twee stammen die ten oosten van de Jordaan waren gebleven en de 10 stammen die zich in Israël aan het land Kanaan hadden verspreid om het land in bezit te nemen. En Manasse was een van die stammen die aan de andere kant van de Jordaan zat en Jabes ligt in dat gebied. En die zijn dus niet gekomen. Men doet daar navraag naar. En wat gaan ze doen? Ze sturen 12.000 man naar die stad Jabes in het gebied van Gilead. En ze doden daar iedereen die nog geen gemeenschap heeft, of die wel gemeenschap heeft gehad met een man of met een vrouw. En dan bleven natuurlijk alleen de maagden over. En uiteindelijk zijn het er 400 meisjes. Maar ja, waarom deden ze dit op de eerste plaats? Omdat er een groot onrecht in Israël was gebeurd. Er was een vrouw ontvoerd en verkracht. En uiteindelijk gedood. En hoe lossen zij dat probleem op? Doordat ze niet aan God gaan vragen. God, wat moeten we hier mee doen? Ze gaan zelf een stad uitroeien. Meisjes ontvoeren. En die dan aan die mannen geven. Maar ze hadden nog een probleem. En het probleem was, er waren nog 200 vrouwen tekort. Want er waren er maar 400, het waren 600 mannen, die waren overgebleven. En dan komen ze bij het volgende punt in vers 16. Daarop zeiden de oudsten van de vergadering: hoe kunnen wij aan de overgebleven de vrouwen verschaffen? Want de vrouwen zijn uit Benjamin uitgeroeid. En zij zeiden: het erfbezit der ontkomenen moet aan Benjamin blijven, opdat er niet een stam uit Israël worden uitgewist. Maar wij kunnen hun uit onze vrouwen, uit onze dochters geen vrouwen geven. Want de Israëlieten hebben gezworen: vervloekt zij wie aan Benjamin een vrouw geeft. Toch zeiden zij: zie, jaarlijks is er een feest voor de Heere in Silo, dat noordelijk van Bethel ligt, oostelijk van de Heerbaan, die van Bethel naar Sichem loopt, en zuidelijk van Lebona. Ze gaven dan aan de Benjaminieten de volgende aanwijzing: ga u in een hinderlaag leggen, in de wijngaarden. Let dan goed op, zie, wanneer de meisjes van Silo uittrekken om rijdansen uit te voeren, komt dan uit de wijngaarden tevoorschijn, schaakt u ieder een vrouw uit de meisjes van Silo en gaat dan naar het land Benjamin. Mochten haar vaders of broeders komen om met ons te twisten, zo zullen wij tot hen zeggen: geef ze ons goedschenk, want in de strijd hebben wij niet voor ieder een vrouw veroverd. Voorzeker, gij hebt ze hun niet gegeven, anders zou gij schuld op u hebben geladen. En de Benjaminieten deden al dus. Zij namen ieder een vrouw uit de dansende meisjes die zij roofden, keerden terug naar hun erfdeel, herbouwden de steden en gingen daar wonen. Toen gingen de Israëlieten vandaar weg, ieder in het verband van zijn stam en geslacht. Zij vertrokken vandaar ieder naar zijn erfdeel. In die dagen was er geen koning in Israël. Ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Ja, ze hadden die dure eed afgelegd, dus ze konden geen dochter geven. Maar ja, hoe lumineus waren ze? En dat is menselijke logica, en ik denk dat we dat ook heel vaak bij onszelf zien. Dat we om iets te willen goed praten wat we doen, dat we proberen een of andere redenering naar voren te brengen, want wat hadden zij gezegd? We kunnen onze dochters niet geven. Maar weet je wat, Benjaminieten? Gaat het in hinderlaag liggen, en op dat moment komen daar dochters naar Silo, En die komen daar en daar is feest en die gaan dansen en leggen u in de wijngaard in een hinderlaag. En als dat die vrouwen voorbij komen, schaakt ze u. Met andere woorden, pak ze u gewoon. Eigent ze u toe en neemt ze mee naar huis. En als dan de vaders en de broers komen vragen van, hey, wat is hier allemaal aan de hand? Nou ja, we hebben ze niet gegeven. Ze hebben ze gepakt. Dus dan is dat, dan hebben wij onze eed niet gebroken. Maar dat spreken ze af met de Benjaminieten. En dat is hoe hun logica is. Ze hebben een eed afgelegd die ze al ons niet hadden moeten afleggen. En ze maken dan eigenlijk nog een tweede kwaad. Dat ze zeggen, ja maar zo, als we het zo doen, hebben wij tenminste onze eed niet gebroken. Maar het is allemaal krom. En de Benjaminieten doen het. En ook die 200 andere man, die komen zo aan hun vrouw. En die keren terug naar hun land. En de stam van Benjamin is daardoor wel gered. Maar op welke wijze? En er is een interessant verband wat ik even nog wou aanhalen. Tussen de stam van Benjamin en die stad Jabes in Gilead. Wie, we weten, de broeders, de eerste koning van Israël was Saul. En Saul was een Benjaminiet. De eerste oorlog in 1 Samuel 11, die Saul gaat voeren, is om de stad Jabes in Gilead te bevrijden van de verdrukker van de Ammonieten op dat moment. Later, als Saul opstandig is geworden tegen God en hij wordt gedood in de strijd, weet je wie het zijn die zijn lichaam daar komen weghalen? De inwoners van Jabes. Dus we zien eigenlijk doorheen de geschiedenis, op basis van de gebeurtenissen van Richteren, dat er altijd een speciaal verband is geweest tussen de stad Jabes en de stam van Benjamin. En we weten ook nu van waar dat komt. Omdat daar 400 vrouwen uiteindelijk zijn gemengd met de stam van Benjamin. Nu, wat wou ik daar nog van zeggen? Dat Saul uit Benjamin, van de stam van Benjamin kwam, dat kun je in 1 Samuel hoofdstuk 9 lezen. Wat we zien gebeuren in Richteren hier ook weer, is het gevolg van als wij mensen onze eigen wil navolgen. Ze hadden ongetwijfeld goede redenen in hun logica, in hun verstand, om te rechtvaardigen wat ze aan het doen waren. Maar het bleef verkeerd, want ze hadden God niet geraadpleegd. Ze hadden God niet gevraagd, God is dit wat jij wilt. En dit is ook wat het gevolg is van het navolgen van eigen wil. Soms lijkt het erop, oh, mijn oplossing is goed, mijn uitweg is goed, wat ik nu naar voren heb gebracht, het werkt toch. Maar het einde daarvan is altijd chaos. Het einde daarvan is altijd ellende en verdriet. En hoe kon Israël op de eerste plaats om het kwade aan te pakken wat Benjamin had gedaan? Hoe konden ze zelf het kwade gaan gebruiken om het kwade aan te pakken? En ik denk dat we daar ook voorzichtig in moeten zijn, dat we onze harten daar ook in onderzoeken, dat we niet het kwade gaan gebruiken om het kwade aan te pakken. Alleen het goede mag het kwade overwinnen. Nou, dan moeten we dan ook zien dat we altijd proberen om Gods wil te zoeken, Gods wil na te volgen en Gods wil in onze harten te verbergen of op te bergen. Alle andere wegen die we in ons leven zullen gebruiken, die leiden naar chaos, die leiden naar verkeerde keuzes, die leiden naar een hoop ellende, een hoop verdriet, een hoop gedoe om het kromme weer recht te maken. Enkel het zoeken van de wil van God zal ons vrede geven in onze harten en zal ons brengen op een weg die leidt naar de eeuwigheid. En ik heb het laatste daar ook bij geschreven, dat is mijn laatste punt eigenlijk wat ik schrijf ook in alles van Richteren. Het niet volgen van God is zoals een kredietkaart. Geniet nu en betaal later. Ik heb dat eens gelezen op Pinterest in het Engels. En ik vind dat een heel goede uitspraak, een heel, heel diepe uitspraak. Want een kredietkaart, daar kun je alles mee doen. Die kun je onmiddellijk gebruiken, wat je wilt, je koopt het onmiddellijk. Maar de consequenties van die keuze, die krijg je wel als je de afrekening krijgt. En zo is het ook met zonde. Het loon van de zonde is de dood, is ellende en verdriet. En het lijkt wel dat zonde op het moment u een hoop genoegdoening geeft, een hoop fijne momenten geeft, maar vergeet u niet, de rekening komt daarachterna en die blijft niet uit. Kijk maar naar de meest afschuwelijke periode van het volk van Israël. En dat is het boek Richter. De gruwelijkste dingen die we kunnen terugvinden en hoe men zo is afgeweken van Gods wil, denk ik wel dat de Richter daar symbool voor staat. Het boek wordt niet voor niks genoemd. Het boek waarin iedereen deed wat recht is in zijn eigen ogen. Tot hier de les van vandaag.